Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Fijn dat je weer luistert naar Let's Talk Business. Het programma waarin veel ondernemende en inspirerende verhalen aan bod komen. Duurzaam werkgeverschap en duurzaam inzetbaarheid. Het zijn termen die we vaak horen. Maar wat betekent dat nou echt in de praktijk? Wat houdt dat in voor de medewerker? En wat vraagt dat ook van de werkgever? En aan welke knoppen kun je als werkgever dan ook allemaal precies draaien? En waarom is duurzaam werkgeverschap nu zo belangrijk? Ik ben Martine Houwert en vandaag gaan we hierover praten met Martin Meulenkamp, CEO van Today's Mood. Paul Terwal, docent, consultant en schrijver bedrijfscultuur en bevlogenheid. En daarnaast ook Tanja van der Lippen, professor sociologie.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business met Martine Houwert.
Ja, jullie drie van harte welkom hier in de studio van New Business Radio. Fijn dat jullie er zijn. Martin en Tanja, jullie zitten hier echt live in de studio. En Paul, jij bent hier aanwezig door middel van een telefonische verbinding. Fijn dat je er ook bij bent. We gaan natuurlijk echt in gesprek over die duurzaam inzetbaarheid, duurzaam werkgeverschap. Maar eerst eventjes om jullie wat beter te leren kennen voor de mensen die jullie niet kennen. Martin, jij bent CEO Today's Mood, bij Today's Mood. Kun je eventjes uitleggen wat jullie allemaal precies doen? Hè? Want jullie helpen eigenlijk heel veel verschillende mensen wat dat betreft.
Ja, dat doen wij. Today's Mood helpt organisaties door middel van wetenschappelijke modellen inzicht te krijgen in medewerkersbetrokkenheid en duurzaam inzetbaarheid. En dat doen we met name door middel van een 15 seconden survey of dan wel door een iets langere vragenlijst als we praten over duurzame inzetbaarheid. Mm-hmm. En dat doen we met name om de bedrijfscultuur te monitoren en er zorg voor te dragen dat bedrijven ook daadwerkelijk op het moment dat het noodzakelijk is kunnen ingrijpen of bij kunnen sturen. Ja. Dat is wat wij doen.
Ja, en daar gebruiken jullie ook heel veel verschillende technologieën ook weer bij. Hè? Om het juist ook leuk te maken en toegankelijk.
Ja, wat wij doen is, alles gaat bij ons online. Het is allemaal via hele korte surveys. We willen vooral mensen niet te lang lastigvallen met uitgebreide vragenlijsten. Waar echt helemaal niemand op zit te wachten tegenwoordig. Je kunt het allemaal via mobiels doen. Via een app. Je kunt het via de computer invullen. Het is allemaal heel vrij simpel en ook leuk. Ik bedoel, het moet ook nog een beetje. Hè, als werknemer wil je toch best wel meewerken aan dit soort onderzoeken over het algemeen. Als het ook nog een beetje leuk is.
Ja, juist. Juist dat het ook heel toegankelijk is en leuk. Een beetje gamification-achtig ook wel. Dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Juist ook in deze tijd. En natuurlijk ook efficiënt dat het niet te lang duurt, inderdaad, wat je allemaal noemt.
Ja.
Als we dan naar jou kijken, Tanja, jij bent natuurlijk echt professor sociologie. Dat doe je al een tijdje. Je bent al een tijd werkzaam in deze wereld.
Ja, in ieder geval. En ik zal niet mijn leeftijd zeggen, maar ik ben wel al even bezig hierin. En de vraag die wij hier stellen is, wat is nu eigenlijk duurzame inzetbaarheid?
Ja.
En hoe kan je duurzame inzetbaarheid vergroten als werkgever? Aan welke knoppen moet je dan eigenlijk draaien?
Ja.
We hebben heel grootschalig onderzoek gedaan in 9 Europese landen. En misschien is daar wel tijd straks voor om daar iets
Zeker.
Meer over te
daar
vertellen.
Daar gaan we straks echt dieper op in.
En de maat die we hebben is daarmee echt wetenschappelijk gevalideerd.
Mooi. Wat vind jij zo interessant aan dit vak? Want er zit een bepaalde gedrevenheid in waarom je dit natuurlijk ook bent gaan doen.
Ja, in ieder geval. Ik ben hoogleraar sociologie. En wat mij boeit is hoe je werknemers zo optimaal mogelijk in een werkomgeving kunt laten functioneren.
Mm-hmm.
En dan gaat het over werk, maar het gaat ook over hoe ze dan in privé zijn, zeg maar. En als we nu zien, hè, want er zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Het is een krappe arbeidsmarkt. Dan gaat het juist over die duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Dus dat is wat mij drijft.
Die is cruciaal en die wordt misschien ook nog alleen maar crucialer. Het wordt steeds belangrijker.
Dat is wel de verwachting. Hè? Ja. De verwachting naar, maar dan gaan we even verder kijken naar richting 2050. Is dat we, ja, dan is alle hens aan boord. En dan zijn er veel meer oudere mensen. Dus dan moet er gewoon gezond gewerkt worden. En dat betekent dat die duurzame werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid. Dat is dan echt van belang.
Ja, een belangrijk onderwerp om dus vandaag te bespreken. Paul Terwal, jij bent docent, consultant en schrijver, bedrijfscultuur en bevlogenheid. Wat versta jij onder duurzame inzetbaarheid? Hoe zie jij dat?
Nou, ik kijk naar medewerkers op een manier van wat kunnen zij zelf doen met steun van de werkgever om lol in hun werk te hebben en daardoor veel beter inzetbaar te zijn. Dus ik kijk echt naar de individuele werknemer. Kijk wat die kan bijdragen en hoe een werkgever kan faciliteren. En dus parallel met wat Tanja doet, kijk ik echt binnen bedrijven.
Ja.
En mag ik op de werkvloer adviseren.
Ja, maar jij kijkt dus ook wel echt naar het plezier of dat iemand echt gewoon volledig tot zijn recht komt in zijn functie.
Ja, weet je, op het moment dat je werk gaat doen, wat energie gaat slurpen bij je, dan ben je verkeerd bezig.
Ja.
Helaas gebeurt dat veel natuurlijk. Hè. We kennen niet voor niets het begrip burn-out. Maar je moet gaan zorgen dat mensen zelf gaan zoeken naar wat energiegevers zijn voor henzelf. En daar mag een werkgever best fors op faciliteren.
Ja, ja. Als we dan kijken, we hebben het nu over duurzaam inzetbaarheid, duurzaam werkgeverschap. Wat verstaan we daaronder? Hoe zie jij dat, Martin?
Wat Paul terecht al zegt, kijk, zodra als werk energie gaat slurpen, dan ben je als werkgever gewoon niet goed bezig.
Uh-huh.
Uiteindelijk wil je dat je werknemers 's ochtends naar het werk toe komen. Plezier hebben in datgene wat ze doen. Ik wil niet zeggen dat iedereen elke ochtend met hiep de piep naar zijn werk moet gaan. Absoluut niet, want zo werkt de wereld nou ook één keer niet. Maar het is wel zo dat op het moment dat je als werkgever zorg voor draagt dat de randvoorwaarden waarbinnen jij je werk moet doen op een dusdanige manier zijn vormgegeven dat je ook echt daadwerkelijk meer wil doen eigenlijk dan dat er van je wordt gevraagd. En dat is vanuit een intrinsieke motivatie wat mij betreft.
Ja.
Ja, dan praat je toch wel over goed werkgeverschap. Met andere woorden, ik ben een goed werkgever en ik zorg ervoor dat mijn werknemers duurzaam ook daadwerkelijk binnen deze onderneming kunnen blijven werken. Gezond, goed opgeleid, met de juiste kwalificaties. Dan praat je over duurzaam werkgeverschap in mijn optiek.
Ja, maar waar begin je dan? Want ik kan me zo voorstellen dat er genoeg werkgevers zijn die denken, ik doe dit al of ik wil dit heel graag. Mijn ambitie ligt hier. Maar waar begin je dan?
Ik zeg altijd, meten is weten. Dus daar begin je. Je begint eerst maar eens met het meten van wat is er nou precies aan de hand op mijn werkvloer. En zodra als je dat weet, dan kun je gaan bijsturen.
Ja.
Kijk, het is heel vaak bij werkgevers zien we dat het een onderbuikgevoel is van ja, we doen het al heel erg goed. En wat loop je nou zeuren als waarom zou ik dat moeten meten? Totdat je gaat meten, dan zie je in één keer dat medewerkers toch op een hele andere manier kijken naar je organisatie dan dat je eigenlijk verwacht. En dan wordt het interessant, want wat is dan de beeldvorming die jij als werkgever hebt met betrekking tot jouw werknemers?
Ja.
En andersom.
Ja.
En wat ga je daar dan mee doen? Ben je dan ook bij macht om het te veranderen? Want op het moment dat je weet waar het zit, dan is het nog maar altijd de vraag van ja, hoeveel geld, tijd en energie wil ik erin steken? En wil ik dat überhaupt wel als werkgever?
Ja, ja, dus meten is weten. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Absoluut, echt ja. Goed in kaart brengen. Hey, hoe zit dat nou eigenlijk echt precies? Paul, is dat ook iets wat jij kan beamen? Kijk eerst eventjes, hey, wat speelt er nou echt? Ga eerst inderdaad op onderzoek uit.
Ja, nou het eerste wat wij vragen bij bedrijven is hoe hoog is het ziekteverzuim? Wij hebben in Nederland een acceptatie van 5% is normaal. Terwijl als je in het MKB kijkt, is dat 1,8%. Dus dan denk ik al, als jij boven de 5% verzuim zit, dan is er meer aan de hand dan alleen maar medische problematiek. En dan wil ik weten, waar komt dat vandaan? En dan is cultuur, hè, gestold gedrag, is een wezenlijk onderdeel van hoog verzuim.
Ja. Ja, cultuur zeg jij inderdaad, dat is een heel belangrijk onderdeel dus ook wel. Dus echt de bedrijfscultuur. Moet ik daar dan aan denken?
Ja, dan kijk je naar de manier hoe we met elkaar omgaan. Internationaal noemen ze dat de unwritten ground rules.
Ja.
De ongeschreven grondregels. Dat wordt besproken bij het koffiezetapparaat en bij de printer. Zo gaan wij hier met elkaar om. En dat wil niet zeggen dat dat gezond is, dat dat verantwoord is en dat dat leidt tot werkplezier.
Nee. Is dat iets wat jullie vaak ook terugkrijgen? Dus dat het dan misschien niet per se alleen maar om de functie gaat, zeg maar juist ook eigenlijk die hele cultuur eromheen, de hele sfeer eromheen.
Ja, helemaal. Ik ben het helemaal eens met Paul dat die cultuur is heel belangrijk. En de maat die voor ligt, dat duurzame inzetbaarheid, dat hebben we gemeten. En een van die indicatoren die we gebruiken is sociale cohesie. Mm-hmm. En dat gaat, ik zie Paul knikken, dat zien de luisteraars niet. Maar ik zie hem knikken, hij is het met me eens. En dat gaat over, voelen mensen zich onderdeel van een team? Hebben ze wat voor elkaar over? En als die cohesie in de club, in het bedrijf goed is, in de teams, dan is dat belangrijk. En dat vraag je aan de werknemer zelf. Maar het gaat natuurlijk over het team. Dus het gaat over de context waar zo iemand in werkt.
Ja, heel belangrijk iets. Hoe doe je zo'n onderzoek? Hè? Want daar begint het eigenlijk wel mee. Hoe pak je dat goed aan? Want je wilt mensen ook niet in één keer een heel vragenvuur eigenlijk geven, waardoor mensen misschien alleen maar dichtklappen.
Nee. Alles begint altijd met goede communicatie. Dat is het belangrijkste van alles. We zien elke keer weer dat onderzoeken die slecht worden uitgevoerd, die beginnen ook vaak met hele slechte communicatie.
Ja.
Gewoon duidelijk aangeven mensen, wat gaan we doen? Waarom doen we dit? Wat gaan we ook met de uitslagen doen? Want uiteindelijk is het vaak zo dat onderzoeken worden gedaan. En dat zie je met name bij de klassieke manier van medewerkerstevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld nog steeds. We doen een onderzoek. 2-3 maanden later gaan we eens denken van, goh, we moeten hier wat mee. En dan zijn we vervolgens een half jaar verder. En dan denkt iedereen, wat is er nu mee gebeurd? En het draagvlak is compleet verdwenen onder dat soort onderzoeken. Dus op het moment dat je dit soort onderzoeken gaat doen, moet je zorgen dragen dat op het moment dat je gaat communiceren en je begint op een gegeven moment te meten,
ja,
dat je dan ook binnen een hele korte afzienbare tijd ook de resultaten teruggeeft aan je mensen en gaat vertellen, joh, en dit is wat wij ermee gaan doen. Hou het kort en simpel.
Ja.
Geen lange vragenlijsten, geen 60 vragen of zo, maar gewoon heel kort en simpel.
Maar er later ook wel op terugkomen, kan ik me ook wel zo voorstellen.
Ja, nee, zeker, zeker. Ja, als je er niet op terugkomt, dan kun je het beter helemaal niet doen. Ik zeg ook altijd bij klanten van ons ook altijd van, joh, als je gaat meten, maar je doet er niks mee, heb ik liever dat je het gewoon niet doet.
Ja.
Want je maakt gewoon meer kapot dan dat je lief is. Ik heb 25 jaar in HR gezeten en ik zag elke keer weer dat managers die krijgen op een gegeven moment de lijsten terug van allerlei medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Ze doen er helemaal niks mee. En uiteindelijk is je draagvlak weg. Die mensen geloven je niet meer. En dat wil je niet.
Nee, dat wil je juist echt voorkomen. Dus als je eraan begint, maak het dan ook echt af. Neem het echt serieus.
Ja, zeer zeker. Ja, het opvolging geven aan onderzoeken is echt cruciaal.
Ja, ja. We gaan hier straks verder over praten waarom dit nu zo belangrijk is. Hè? Duurzaam werkgeverschap. En juist ook die duurzame inzetbaarheid. Daar gaan we hier verder op in. Hier bij Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Je luistert naar Let's Talk Business. Inmiddels zijn we al toegekomen aan het tweede deel. We zitten hier met Martin Meulenkamp, Paul Terwal en Tanja van der Lippen. We praten over duurzame inzetbaarheid en duurzame werkgeverschap. Martin, om eventjes met jou verder te gaan. Hè? Want we hebben zojuist eigenlijk al besproken wat het echt inhoudt. Mm-hmm. Maar laten we ook eventjes gaan kijken, waarom is het zo belangrijk? Waarom is duurzaam werkgeverschap zo'n belangrijk onderwerp? Juist ook in deze tijd.
Nou, je ziet dat de arbeidsmarkt heel erg aan het veranderen is. Je ziet dat door COVID mensen thuis gaan werken.
Mm-hmm.
Dus je cultuur van je organisatie begint nu te veranderen. Want als je met z'n allen 5 dagen op kantoor zit, wordt dat toch een heel andere discussie dan dat je 2 dagen op kantoor bent en 3 dagen thuis. Dus de interactie tussen mensen is veranderd.
Ja.
Daarnaast zie je ook dat een arbeidsmarkt echt sterk aan het veranderen is. We zien een hele grote groep mensen straks de arbeidsmarkt verlaten. Je ziet dat nu al de economische groei gaat stevig volgend jaar zijn. En dat betekent ook dat je aan de andere kant ziet dat er steeds minder mensen op de arbeidsmarkt komen. Dat het ook voor mensen makkelijker is om te switchen van baan. Ja, ik bedoel, we hebben een vrij lage werkloosheid in Nederland op dit moment. Dat gaat voor heel veel bedrijven een probleem zijn.
Ja.
Ik bedoel, waarom zou ik bij een bedrijf blijven werken als ik het niet naar mijn zin heb, terwijl ik gewoon bij wijze van spreken over 2 dagen een andere baan kan hebben?
Ja, klopt.
En die mensen wil je toch. Je hebt een hele grote groep mensen die de kern van je organisatie zijn en die je gewoon niet kwijt wilt. En zorg ervoor dragen dat die mensen blijven zitten, omdat je gewoon niet zo makkelijk aan nieuw personeel kunt komen. Ja, dat begint toch wel echt een serieus probleem te worden de eerstkomende jaren.
Ja, ja. Tanja, is dat iets ook wat jij steeds meer ziet gebeuren, zeg maar? Dat het steeds belangrijker wordt?
Ja, steeds belangrijker. En ik denk hoe wij duurzame inzetbaarheid omschrijven in ons eigen onderzoek laat ook zien hoe belangrijk die duurzaamheid is. Want vroeger werd er vooral gelet op de productiviteit van werknemers.
Ja.
Maar tegenwoordig zeggen we, met duurzame inzetbaarheid gaat het ook over op het werknemersniveau. Niet alleen of ze productief zijn, maar ook of ze tevreden zijn, de werknemers. En op organisatieniveau niet alleen maar of het winstgevend is, een bedrijf, maar ook of het cohesief is.
Ja.
En door aandacht te hebben voor die tevredenheid van werknemers en die cohesiviteit van het bedrijf, dat laat zien dat ja, de aandacht die wij daarvoor krijgen in ons onderzoek en ook hebben, laat zien hoe belangrijk het is voor de praktijk ook.
Ja, kun je zeggen dat de werknemer eigenlijk steeds kritischer wordt ook wel? Zichzelf verder ontwikkelt, maar dus ook wel kritischer wordt. Van, hey, voor wie ga ik eigenlijk werken?
Nou, mooie vraag, vind ik. Want inderdaad, omdat die arbeidsmarkt krap is, kun je kiezen. En ik zag toevallig vandaag bij de NOS-app... dat om jonge IT'ers, geloof ik, binnen te krijgen, wordt er al een auto beloofd.
Ja.
En dat laat zien, ja, die werknemers kunnen kritisch zijn. Dus die kunnen kijken van aan welk bedrijf wil ik mij committeren. En waar heb ik meer carrière mogelijkheden. Maar ook, hè, omdat werk privé vaak meer een issue is in bedrijven. Waar kan ik mijn werk en privébalans goed krijgen.
Ja.
Dus ja, dit is mooi wat je vraagt daar. Dat is steeds belangrijker.
Ja, ja, wordt steeds belangrijker. Paul, is dit ook iets waar jij op aan kan sluiten? En wat je ook heel veel in de praktijk ziet, dat mensen kritischer worden?
Ja, ik denk dat juist de jongere generaties een hele andere beleving van werk hebben. De Y- en de Z-generatie en de Z'ers zijn ook al op de arbeidsmarkt. Die kijken gewoon heel anders. Die kijken van, wat kan een werkgever voor mij betekenen? In mijn carrière, in mijn leven.
Uh-huh.
Wij hebben daar de term profijtabiliteit aan gekoppeld. Dus niet alleen winstgevendheid, maar veel breder denken in profijt. Voor de mensen, individueel voor hun gezin en voor de werkgever. Ja, daar moeten vooral de oudere leidinggevenden wel even aan wennen. Dat er ook zoiets is als een privéleven. Waar jongere werknemers gewoon heel veel waarde aan hechten.
Ja.
En dan moet je dus op invullen. En dat heeft te maken met inzetbaarheid en goed werkgeverschap.
Ja, juist dus ook nog weer daar, nou ja, maar ook mee kunnen spelen, zeg maar. Juist ook weer met die wat jongere generatie en met die oudere generatie. En dat ook goed samen kunnen laten werken.
Ja, ik denk dat leidinggevende echt ander soort mensen gaan worden. Waar vroeger werd gekeken naar de Excel-checks. Heb jij geleverd wat we hebben gevraagd? Ga je nu mensen krijgen die veel meer vanuit authentiek leiderschap coachend gaan zijn. Die gaan werken vanuit kernwaarden.
Ja.
Zijn de kernwaarden van een mens parallel met die van de organisatie? Nou, ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar bij heel veel organisaties kent de leidinggevende niet de kernwaarden van zijn eigen bedrijf. Laat staan van zichzelf en helemaal van zijn collega's. Ja, die balans, daar moeten we nu aan gaan werken. En dat levert profijt op voor alle drie de partijen.
Ja, mooie ontwikkeling. Want eigenlijk wat je dan dus ook meer krijgt, is ook wel een stukje persoonlijke groei eigenlijk wel. Hè? Persoonlijke ontwikkeling wordt dan ook een onderdeel van je job. Het gaat niet meer per se dan alleen maar privé en werk, twee losse eilanden. Nee, het komt eigenlijk veel meer samen.
Ja, het leuke is, er is een boek met weer een mooie Japanse titel, Ikigai.
Ja.
En Ikigai gaat helemaal in op de ontwikkelingen van waar ben ik goed in? Waarmee kan ik een toegevoegde waarde leveren? Maar ook plat, waar kan ik geld mee verdienen? En als je dat bij elkaar brengt, praat je ineens over passie en Engelstalig purpose. En ineens wordt het doel waarom we dingen doen heel cruciaal. En vooral voor de Y- en Z-generatie die gewoon zeggen, joh, ik weet waarom ik dit doe. En beste werkgever, pas jij nog bij mij?
Ja.
In plaats van andersom, kan ik bij jou geld verdienen? Wordt het gewoon, heb jij voor mij toegevoegde waarde? Ja, weet je, als leidinggevende moet je daar wel het spel mee gaan spelen. En dat vind ik mooi om te zien in de praktijk. Dat er toch voor heel veel leidinggevenden, die misschien nog een beetje manager zijn, leiding geven echt helemaal nieuw wordt.
Ja, ja. Is het iets waar werkgevers al voldoende zich bewust van zijn, dat deze ontwikkeling al heel erg gaande is? Martin, hoe ervaar jij dat?
Ik denk dat heel veel werkgevers op dit moment nog een beetje achter de feiten aanlopen. En ik ben er heel erg bang voor dat er ook een hele grote groep werkgevers is die de boot gaan missen zo dadelijk.
Ja.
Met name als je puur gaat kijken, waar we het hier de hele tijd nu over hebben, over die generatiekloven die er nu zijn. Vasthouden aan het verleden is natuurlijk het makkelijkste wat er is. Maar omschakelen naar wat nieuws is een hele lastige discussie.
Klopt.
En ik denk dat als je nu niet om gaat schakelen als organisatie zijnde, dan ga je het eerst komende jaren heel moeilijk krijgen.
Ja, ja. Mensen vinden verandering ook vaak lastig. Hè? De een is daar nog weer beter in dan de ander. De een vindt het een leuke uitdaging. De ander denkt, oh nee. Ik hou niet van verandering. Ik blijf graag bij hetgene waar ik bij blijf. Hoe gaan jullie daarmee om in de praktijk? Want dit zijn natuurlijk ook dingen die jullie continu meemaken.
Ja. Kijk, verandering doet vaak zeer, hè, bij bedrijven. Dat zie je toch. Heel vaak wordt gedacht van, hè, het kost heel veel tijd, heel veel geld, heel veel energie.
Ja.
Terwijl verandering, als je het goed doet, hoeft het allemaal niet zo heel veel geld te kosten. Als je het op een rustige manier doet, ga je zien dat veranderingen in de tijd gewoon zich zelf ontwikkelen. Wij helpen organisaties daar uiteraard mee. Want ja, we iets meten is natuurlijk leuk. En dan weglopen en zeggen van succes ermee. Nee, zo werkt de wereld natuurlijk ook niet. Dus je moet wel met de organisatie in gesprek gaan. Je moet ze wel helpen. Je moet ze op de goede track zetten. En dat is wat wij doen.
Ja, nu hebben jullie natuurlijk ook echt een mooie samenwerking. Zijn jullie ook echt aangegaan. Tanja, daar ben je natuurlijk ook voor. Jullie hebben echt een heel mooi uitgebreid onderzoek gedaan. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Over hoe is dat allemaal precies ontstaan? Waar zijn jullie begonnen?
Ja, heel graag. Het onderzoek, het hele grote onderzoek, dat heet Investments in a Sustainable Workforce. Mm-hmm. Investeringen in een duurzame arbeidsmarkt.
Ja.
En we hebben in 9 Europese landen die duurzame arbeidsmarkt onderzocht. Bij 260 organisaties, bedrijven en 11.000 werknemers. En we hebben die werknemers gevraagd naar hun functioneren. Maar we hebben het niet alleen aan de werknemer gevraagd, maar ook aan de leidinggevende van die werknemer. En ook aan de HR-manager van het bedrijf.
Ja.
En zo hebben we een heel compleet beeld gekregen. En die Europese landen zijn, Nederland zit er natuurlijk bij, maar voor de rest het westen van Europa, het noorden, het zuiden en het oosten. Dus het geeft een heel compleet beeld. Deze dataset is ook bejubeld, mag ik wel zeggen. En dat was de start om te werken naar wat wij noemen een proof of concept. Ook dat is gefinancierd door de Europese Commissie. Het is grootschalig onderzoek hier. En daar hebben we geprobeerd om het onderzoek wat we hadden klaar te zetten in een maat die bruikbaar zou kunnen zijn voor het bedrijfsleven.
Ja.
Maar wij vermarkten natuurlijk niet. Hè? Dus daar komt natuurlijk Today's Mood in zicht. En we hebben die maat als volgt geconstrueerd. Dus ik zei er straks al dat een duurzame arbeidsmarkt, dat zowel tevreden en productieve werknemers zijn. En ook dat de organisaties cohesief en winstgevend zijn. Uh-huh. Hebben we aan de werknemers gevraagd. Want ik ben het helemaal eens met Paul. Je moet beginnen bij het werknemersniveau. Hebben we aan werknemers gevraagd de volgende 6 items. 6 onderwerpen. We hebben gevraagd naar carrièremogelijkheden in de organisatie. Naar de werkdruk, de werkeisen. Hè? Hoe autonoom kan je zijn in het bedrijf? We hebben gevraagd naar, dat is een Engelstalig woord, organizational citizen behavior.
Ja.
Dat is hoe toegewijd je bent aan het bedrijf. Hoeveel heb je extra over? Commitment, betrokkenheid is ook gevraagd. En we hebben ook gevraagd naar support van de manager.
Uh-huh.
Volgens mij had ik er nu 6. Ja, en ik moest even tellen, maar we hebben er nu 6. En deze 6 indicatoren hebben met verschillende subvragen gemeten. En ja, dat hebben de data-analisten bij ons gedaan. En daar is een prachtige maat uitgekomen, waarbij je ziet dat hoe hoger je scoort natuurlijk, hoe meer duurzaam als uh-huh. werkgever. Maar je kunt ook uitruilen. Ja, dus je kunt zeggen, oké, in mijn bedrijf zijn misschien minder carrièremogelijkheden. Maar er is wel heel veel support van de manager.
Ja. Ja, want dat weegt natuurlijk ook wel tegen elkaar op wat dat betreft dan ook weer. Voor je keuze als je daar wilt blijven werken of niet.
Precies.
Ja.
En we hebben deze maat hebben we uiteindelijk. Want in onderzoek is het belangrijk, is het dan een betrouwbare maat? En is hij gevalideerd? Dus betrouwbaar als andere mensen het invullen, zo'n enquête. Krijgen ze dan hetzelfde? Ja, dan komen we op dezelfde resultaten. Dus de maat is betrouwbaar en het andere is het gevalideerd. Meten we echt wat we willen meten? Gaat het hier echt over duurzaam inzetbaarheid? Ja, want we hebben het gekoppeld aan allerlei uitkomstmaten. Hè, zoals bijvoorbeeld gevoelens van burn-out, tevredenheid, productiviteit enzovoort. En dat komt er ook heel mooi uit.
Ja.
Dus bij elkaar ben ik eigenlijk wel heel erg trots dat we dit zo mooi hebben kunnen neerzetten. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat vervolgens Today's Mood ermee aan de haal is gegaan.
Ja, het ook echt in de praktijk kan gaan brengen. Hoe dat allemaal precies werkt, dat gaan we hier zometeen in het derde deel bespreken van Let's Talk Business.
Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Ja, we praten hier over duurzaam inzetbaarheid en duurzaam werkgeverschap. Tanja, jij hebt zojuist al wat meer verteld over dat onderzoek. Het is een heel uitgebreid onderzoek geweest, hè? Echt in 9 landen. Hoeveel mensen hebben jullie uiteindelijk echt onderzocht? Kun je daar een beetje getallen misschien ook nog wel noemen?
Ja, heel graag. Want het zijn enorme getallen. 11.000 werknemers hebben we onderzocht.
Wauw, dat is echt heel veel.
Ja, dat is echt heel erg veel. In 870 teams... binnen 260 organisaties.
Ja.
En wat we eigenlijk leren, want we hebben daar met veel onderzoekers aan gewerkt, wat we leren is dat je een individuele werknemer niet alleen moet bekijken. Dat klinkt makkelijk. Natuurlijk, want natuurlijk zou je zeggen, moet je die niet alleen bekijken.
Logisch, denkt iedereen dan. Ja,
maar... Precies, maar je moet naar zijn context kijken. Ja. Naar zijn of haar context. En met name de relatie met de leidinggevende is heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld bij dat thuiswerken, waar het straks ook al over ging, dan zien we dat thuiswerken, dat werkt alleen maar productief als die leidinggevende, die direct leidinggevende, het daar ook mee eens is. Als die dat kan ondersteunen en faciliteren.
Ja.
We zien bijvoorbeeld ook dat werkfamiliebeleid is ook heel erg belangrijk om die duurzame arbeidsmarkt te krijgen. En juist in nu vrouwen steeds meer en masse de arbeidsmarkt op zijn gegaan, wordt dat ook steeds belangrijk.
Klopt.
Een ander heel belangrijk resultaat is dat er zoveel verschillen zijn tussen Europese landen. In het beleid wat ze hebben binnen bedrijven. Dus het beleid van een bedrijf kan ondersteunend zijn aan het landsbeleid, zeg maar. Het overheidsbeleid. Maar het kan het ook minder sterk maken. En in Oost-Europese landen bijvoorbeeld zie je dat het beleid van die organisaties meer eigenlijk moet doen, omdat het beleid van het land er minder is, zeg maar, om die duurzame inzetbaarheid te krijgen.
Ja, ja. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die wel heel bepalend dus ook weer zijn. Dat zie je hier wel echt in terug.
Ja, het laat vooral zien dat het een hele complexe interactie is tussen verschillende actoren. De individuele werknemer, de collega's om de werknemer heen, de leidinggevende en verderop ook het HR-beleid. We hebben bijvoorbeeld gevonden is dat in sommige bedrijven is er beleid. Bijvoorbeeld beleid ten aanzien van ouderschapsverlof. Uh-huh. Maar als je het aan de werknemers vraagt, dan weten ze het niet. Dus communicatie is een van onze uitkomsten van het grote onderzoek, is essentieel. Dus want als jij denkt dat je het als bedrijf goed doet, hè, omdat je mooi ouderschapsverlof hebt geregeld voor iedereen,
ja,
voor ouders met jonge kinderen, maar die ouders weten daar niet van, ja, dan gaat er toch iets mis. Dus die communicatie, dus de beschikbaarheid, maar ook echt de opname en het weten van divers beleid in organisaties is belangrijk. En ik denk, ja, die communicatie is iets om aan te werken daarin.
Ja, ja, communicatie. Paul, dan komen we toch ook wel bij jou. Die communicatie, dat zit natuurlijk heel erg natuurlijk in die bedrijfscultuur en ook bevlogenheid. Hoe werk je daaraan als werkgever? Want we willen misschien allemaal wel communiceren, maar hoe doe je dat in de praktijk?
Ja, ik denk dat daar het heikele punt echt zit, hoor. Wat Martin en Tanja ook al aangeven. Kijk, cultuur moet je bespreekbaar maken. En cultuur bespreekbaar maken kan best moeilijk zijn voor leidinggevenden en voor medewerkers. Dus wat wij serieus kijken is weer vanuit die kernwaarden. Wij noemen het wel eens non-negotiable. Dat is gewoon waar het bedrijf voor staat.
Uh-huh.
En dan ga je kijken, wat betekent dat per team? En met het team ga je praten. En hoe doen we dat dan in de praktijk? Dus in plaats van een werkoverleg dat alleen maar gaat over agendapunten van het werk, wat we moeten doen, moet je eigenlijk beginnen met van, hoe staan we ervoor? Hoe past wat wij op dit moment doen binnen onze kernwaarden? Hoe kunnen we elkaar versterken? En net werd al aangegeven, hoe kijk je daarna? Wij noemen het ABCD'tje van bevlogenheid. Vroeger was het gewoon een ABC'tje, maar dat is uitgebreid en dat is autonomie. En dat betekent niet dat ieder mens volledig autonoom moet zijn, maar moet wel het gevoel hebben dat er serieus naar hem of haar wordt gekeken. Betrokkenheid in. Je hebt betrokkenheid bij en betrokkenheid in. Ik denk dat Tanja dat onderscheid ook wel onderzocht zal hebben. Betrokkenheid in is veel dieper. Is echt, geloof ik, wat ik aan het doen ben. En ik kom echt mensen tegen in de praktijk die een beetje, ach, wat doen in een bedrijf. En dan ben je wel betrokken bij het bedrijf, want je krijgt je salaris. Maar betrokken in, dan ben je een meedenker, een meevoeler.
Ja.
Dan moet je getraind worden en de purpose, de doelstelling. Waar doen we het allemaal voor? En ik merk dat zelfs in zorg en onderwijs heel weinig met elkaar wordt besproken. Waarom doen we dit? Wat willen we bereiken? Wat hebben wij nodig om dat te kunnen doen? Ik zie alleen maar technisch overleg. Ik zie checklistoverleg en niet kampvuuroverleg.
Ja, ja. Is dat iets wat jij ook wel kan beamen, Martin? Wat je veel ziet?
Ja, zeker. Ja, we zijn allemaal heel erg goed in spreadsheets.
En, afvinken, hè?
Ja, KPI'tjes. Hè? Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Ik zeg altijd, KPI's is een last in plaats van een lust. Je hebt er last van. Je merkt dat mensen op een gegeven moment gaan leven naar die KPI-sheets. En als ik mijn KPI's niet haal, ja, dan haal ik ook mijn bonus niet. Dus wat is de belangrijke? De cultuur van de organisatie of mijn bonus? Ja, uiteindelijk mijn bonus. Van ja, hè? Het gaat om geld op de bank. Het gaat om de auto. Het gaat om status.
Ja.
Maar het gaat niet over wat doet de cultuur van mijn organisatie. En hoe kan ik die organisatie ook echt daadwerkelijk helpen om op een hoger niveau te komen.
Ja.
Het hele inverhaal waar Paul net over had, ja, daar geloof ik ook heilig in.
Daar hebben we dus ook nog een grote slag in te maken. Zeg maar een flinke transitie, als ik het ook wel zo hoor. En ook een heel groot stuk bewustzijn. Hoe gaan jullie nu verder met die cijfers van het onderzoek? Want het is natuurlijk heel mooi dat onderzoek is gedaan. Maar je wilt dit natuurlijk echt ook naar de praktijk brengen.
Ja, zeker. Dus wat wij doen is, wij meten dus bij diverse bedrijven inmiddels al de duurzame inzetbaarheid op basis van het onderzoek van de universiteit. En op basis daarvan geven wij op een gegeven moment een certificaat uit van duurzaam werkgeverschap. En dat doen we met name om die bedrijven die laten zien van joh, wij zijn echt daadwerkelijk met onze werknemers bezig. Wij willen echt daadwerkelijk aan die cultuur werken. We willen echt zorg dragen dat de cultuur van onze organisatie zo sterk is dat mensen hier gewoon graag willen werken en willen blijven werken.
Ja.
En dan gaat het er echt helemaal niet om, ben ik dan de beste van Nederland of zo? Ik bedoel, daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat ik heb een bedrijf en ik laat zien dat ik goed ben voor mijn werknemers. Dus dat certificaat waar we uitreiken, reiken we niet aan één bedrijf uit. We reiken het uit aan diverse bedrijven. Omdat die allemaal hebben laten zien, jongens, wij zijn met onze bedrijven bezig. Wij zijn met onze mensen bezig. We zijn met onze cultuur bezig. Met onze teams, met onze individuen. Om te laten zien, jongens, wij staan hiervoor.
Ja, mensen krijgen dat dus niet zomaar.
Nee. Kijk, het is uiteraard, het is gewoon een vragenlijst. Hè, want dat is de basis van alles. Maar die vragenlijst, daar zit natuurlijk veel meer achter. Want daar zit de cultuur van je organisatie achter. Daar zitten je mensen achter. Ja. Er zit gedachtegoed van mensen achter. Dus op het moment dat die mensen laten zien van joh, ik ben het er niet mee eens. Ja, dan heb je gewoon pech. Want dan krijg je dus niet het certificaat.
Nee, helder. Zie je dan ook wel dat veel werkgevers ook wel wakker geschud worden. Als ze dan ook zien van hé, het werkt dus niet. Het komt heel anders over dan ik dacht.
Oh ja, zeker. Ja, zeker. Organisaties worden daar wel... Worden daar zeker wakker van, ja. Kijk, we hebben een aantal certificaten inmiddels uitgereikt. Waarbij een tijd geleden een van onze klanten hier ook in de studio zat. Ja, die hadden echt een ontiegelijk hoog cijfer. Maar daar zie je ook echt de trots in het bedrijf. En dat is zo prachtig om te zien. Dat was bij het bedrijf de strategiemakers. En dan merk je gewoon dat die organisatie die leeft voor zichzelf. Dat zijn mensen die zijn zo bevlogen in wat ze doen. Ja, dat is prachtig om te zien. En bedrijven die het dan niet halen, ja, die hebben dan even wat te doen. En dan wordt het een kwestie van, ja, en wat gaan we dan doen? Ja, dan is het een kwestie van het zorgdragen dat je doormeet op al dat soort onderwerpen om te snappen van wat is hier nu precies aan de hand.
Ja, nou stipte jij het ook al aan, hè, Tanja. Voor heel veel bedrijven is het natuurlijk wel echt zo dat ze, nou ja, echt wel een schaarste is qua werknemers. Hè. Goed talent is best wel lastig om te vinden. Dit wordt dan dus ook nog een belangrijk onderdeel voor werkgevers. Om dus ook een goede plek aan te kunnen bieden. Waarin je op allerlei vlakken goed meedenkt met die werknemer. Ervaar jij zelf ook wel dat het misschien wel steeds meer een struggle wordt voor werkgevers. Hoe je hier nou goed mee om moet gaan?
Ja.
Want het wordt steeds complexer ergens.
Ja, onderzoeksmatig zien we dit gebeuren. We doen hier onderzoek naar in de Future Work Hub. Uh-huh. Bij ons aan de universiteit. En daar zijn we met verschillende bedrijven in gesprek. En in co-creatie. Dus samen kijken we in het bedrijf. Wat is er aan de hand? En hoe kunnen we dit goed onderzoeken? En bijvoorbeeld zo een spanning signaleren. Zoals je net zei met die maat. Kijk, als bedrijven goed scoren op deze maat. Ik denk meteen als onderzoeker dan. Of minder goed scoren. Wat gaan ze doen? Welke interventies plegen ze? En, maar ook op welke manier kun je dat monitoren, kun je dat onderzoeken, kun je weer zorgen dat het beter wordt. Nou, daar zijn we mee bezig in de Future of Work Hub. Dus dat is eigenlijk een platform waar mensen uit het bedrijfsleven en er zitten inmiddels 150 partners uit de wetenschap, bedrijfsleven, het publieke veld aan vast, zeg maar, waar we in met elkaar, zeg maar, proberen om de arbeidsmarkt beter te maken en future-proof.
Ja.
He, want die tekorten op de arbeidsmarkt, ja, niemand had dat gedacht, hè, in de coronacrisis. Iedereen dacht, hoe hoog zal die werkloosheid worden? Nou, die steunpakketten hebben natuurlijk misschien wel mede geholpen om dat effect niet te krijgen, zeg maar. Misschien wel gelukkig genoeg ook. Maar die tekorten op de arbeidsmarkt, die gaan door. En het is ook, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar die zijn meer zichtbaar in een aantal sectoren op de arbeidsmarkt. Hè? Ja. In de zorgsector bijvoorbeeld.
Klopt.
In de onderwijssector. En juist daar is het ook nodig, zeg ik als wetenschapper, dat we daar goed onderzoek doen om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
Ja, ja. We gaan in het vierde deel gaan we ook verder kijken naar de toekomst. Wat moet er nou echt hier gebeuren? En dat doen we hier bij Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, we praten hier nog eventjes verder over die duurzame inzetbaarheid en die duurzame werkgeverschap. We hebben het zojuist ook wel over gehad. Hè. Juist die bepaalde beroepsgroepen, die hebben het juist ook extra zwaar. Hè. Daar is misschien ook wel extra aandacht nodig voor dit onderwerp. Tanja, wat zijn echt wel de belangrijkste arbeidsmarkten daarin? Of de doelgroepen?
Ja, we hadden het er net over de sectoren.
Ja. Ja,
dus de zorgsector is belangrijk, maar we moeten er ook anders naar kijken. En dat is, welk opleidingsniveau hebben deze mensen?
Klopt.
Dus de mbo... Het mbo, dat wordt nu gezien als een sector. Daar zijn echt heel veel mensen nodig. Dus ja, de mensen die het werk voor elkaar krijgen, zeg maar. Niet de kenniswerkers, maar juist degene die de handen uit de mouwen steken. En overal en nergens zijn te vinden. En ik denk... ik kan me zo voorstellen dat duurzame inzetbaarheid en... mensen die in dergelijke sectoren werken, dat minder punt van aandacht is geweest. Hè? Dat het veel vaker zal gaan over kenniswerkers. Maar ik denk juist dat die groep ook aandacht behoeft.
Ja. 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 Hoe kijk jij daarnaar, Martin?
Ja, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Dat is de groep mbo's is denk ik een onderschatte groep werknemers. Waar in de toekomst alleen maar meer behoefte aan is.
Ja. Ja.
Kijk naar technici. Ik bedoel, het zijn over het algemeen toch bijna allemaal mbo's. Ja, dat is een schreeuwend tekort aan die mensen.
Ja, dat is een belangrijke doelgroep. Paul, hoe kijk jij hiernaar en naar de toekomst ook? Wat is er nodig?
Nou ja, als je kijkt, 60% van de werknemers in Nederland werkt niet in de kennisindustrie. Dus kan niet thuiswerken, zitten gewoon op locatie, zijn de handjes op het werk. Komen ook niet altijd op kantoor, zitten niet altijd op dezelfde plek, kijk naar de thuiszorg. En ik merk gewoon dat die mensen heel vaak vergeten worden in de discussies. Dus ik zou zeggen, laten we heel snel beginnen met het versterken van hun positie. En we noemen dat amplitie met een mooi woord van Wilma Schaufelin, collega van Tanja. En daar zullen we mee moeten beginnen.
Ja. Ja, dat stukje bewustzijn, maar ook juist die communicatie erover praten, dat is een heel belangrijk iets, hè?
Ja, zonder meer. Absoluut. Communicatie is heel erg belangrijk.
Ja. Ja, er moeten eigenlijk andere gesprekken gevoerd gaan worden.
Ja, en het moet onderzocht worden.
Ja.
Dat zeg ik ook maar als wetenschapper.
Ja.
Ja.
Vinger aan de pols.
Ja, vinger aan de pols. Er is werk aan de winkel. Mensen kunnen dus ook bij jullie aankloppen wat dat betreft. Hè, als ze hier aan willen werken, Martin.
Ja, zeer zeker. Ik zou ook wat dat betreft mensen willen aanraden. Kijk even bij ons op de site. Todaysmood / duurzaamheid. Mm-hmm. Of duurzaam. En... kom in contact met ons, want we willen u graag even helpen.
Ja.
Er is meer dan voldoende te doen in bedrijven. Dat zien we elke keer weer. Ondanks het feit dat iedereen denkt van het gaat heel erg goed. Ga het eerst maar eens doormeten.
Ja, ja, begin echt bij onderzoek. Begin eigenlijk echt eventjes gewoon bij analyseren van hoe staan we er echt voor.
Absoluut.
Als bedrijf. Dat is een heel belangrijk iets. Tot slot, wat willen jullie mensen nog meegeven? Eventjes kort, misschien nog wel een tip. Wat zou je nog mensen mee willen geven als je echt aan duurzame inzetbaarheid wilt werken?
Ga het gewoon iets doen. Blijf er niet over praten en over nadenken, maar ga het gewoon doen. Het is gewoon heel erg belangrijk. We zien elke keer weer, het is echt een ondergeschoven kindje. Maar laat het dat niet zijn, want de arbeidsmarkt verandert, de wereld verandert. En als bedrijf zijnde heb je gewoon echt nu de mogelijkheid om er wat aan te doen. Doe het dan ook, want anders ga je echt achter de feiten aanlopen.
Ja, Paul?
Ja, ik zit te denken, we hebben het nog steeds over HR, Human Resources. En ik zou het weer willen hebben over mensen in organisaties. Daar gaat het om mensen en niet om hulpbronnetjes.
Nee, helder. Maak het dus ook gewoon heel persoonlijk ook weer.
Precies.
Ja, Tanja?
Ja, daar kan ik niet overheen. Maar ik zou zeggen, denk daarbij ook aan je collega's. Als je bij die mensen in bedrijven bent.
Ja, mooi. Ja. Ik wil jullie enorm bedanken voor het gesprek hier zo vandaag. Veel inspiratie, veel om over na te denken. En heel veel succes met alles wat jullie nog weer verder gaan doen. Dank jullie wel.
Let's Talk Business op New Business Radio.